Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website petersteffens.nl. Peter Steffens, aan elkaar geschreven, .nl.
Goedenavond. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn, terug te mogen zijn hier. En heerlijk om zo die lieder ook te mogen zingen. Allereerst onze Vader, die Heer Jezus ons heeft leren bidden. Het is niet alleen mijn Vader, maar we drukken daar ook mee uit. Ik ben onderdeel van een groot geheel. Maar ook zoek eerst zijn koninkrijk. En dan komen we eigenlijk al een beetje waar we het de vorige keer... Ik weet niet, wie van u is er in Alphen bij geweest? Mag ik even een hand zien? Dat is een heleboel, hè? Dat is het grootste deel. En een van de dingen die we daar gezegd hebben... Ik ga het niet allemaal overdoen en herhalen. Maar we hebben gezien dat de Heere God ernaar verlangt... dat wij medewerkers van hem worden. En bidden. Bij veel mensen blijven we steken... in ja, een vorm van gebed waar het om gaat van dit heb ik nodig, dat heb ik nodig en dat ga ik de Heere God vragen. En dat mag. Het Grieks heeft wel zo'n 7-8 verschillende werkwoorden die soms met bidden of vormen van bidden vertaald worden. En een daarvan betekent gewoon vragen. En dat mag. We mogen onze wensen bekendmaken. Maar als dat de enige relatie is die we met de Heere God hebben, als we daarin blijven steken, dan denk ik toch dat we iets missen. En ik denk dat het belangrijk is dat we geestelijk naar volwassenheid gaan groeien en dat we in een andere relatie met de Hemelse Vader komen te staan. We zien het ook bij de discipelen. Op een bepaald moment zegt de Heer Jezus tegen ze, ik noem jullie niet meer slaven, maar ik noem jullie vrienden. Dat klinkt nogal zwaar, hè, slaven. Maar dat is zoiets van, ik geef aan wat jullie moeten doen en jullie moeten dat gehoorzamen. En opeens zet hij ze op een heel ander niveau, op een... gelijkwaardig niveau, want het vriendschapniveau is een heel ander niveau. En ik geloof dat de Heere God ernaar verlangt dat we komen van die kinderlijke relatie waarin heel veel nog draait om wat wij nodig hebben, wat wij belangrijk vinden, wat onze ideeën en opinies ergens over zijn, dat we in een vriendschapsrelatie met hem gaan komen. En ik denk dat dat het mooiste is wat er is. En als we op die manier gaan leren bidden, dan gaan we ontdekken dat we een onderdeel gaan worden van dat plan van hem. Dat is een van de dingen die we zien bij de profeet Ezechiël. Als hij, nadat hij samen met zijn vrouw is weggevoerd uit het beloofde land vanwege de ongehoorzaamheid van Israël en daar in Babel terechtgekomen is, dan is hij daar aan die Kebar-rivier. Na 9 jaar daar te zijn, verliest hij zijn vrouw. Hij blijft alleen achter, maar hij zoekt steeds de Heere God. En in de geest wordt hij steeds meegenomen terug naar Jeruzalem, terug naar het heilige land. En dan krijgt hij de opdracht om te gaan bidden. Als u Ezechiël 36 leest, dan ziet u dat hij gaat bidden voor het land waar hij bijna 2000 kilometer vandaan zit. En dan moet hij gaan bidden, land ga je klaarmaken. Bloemen, bomen, word vruchtbaar, ga uitspruiten, bergen ga uitspruiten. Is dat niet een beetje vreemd gebed? Waarom moet hij dat gaan bidden? We hebben het de vorige keer over gehad, de Heere God weet toch wat wij nodig hebben? Nee, hij wil dat wij de dingen uit gaan spreken, waardoor hij gaat handelen. Ondanks dat hij weet wat er nodig is. En zo raakt Ezechiël betrokken in iets wat zo ontzettend belangrijk is. Want de profetieën spraken er namelijk over dat er een Messias zou komen. En we weten, de Messias die moest geboren worden in Bethlehem. Dat betekent ook dat er een Joodse aanwezigheid moest zijn in Bethlehem. Anders kon de Messias niet komen. Maar die terugkeer van de Joden uit Babel, dat ging niet vanzelf. Hoewel Jeremia gezegd had hoe lang die ballingschap zou duren, gaat het toch niet allemaal vanzelf. En je ziet dat Ezechiël de opdracht krijgt om te gaan bidden voor het land. Dat het land zich gaat klaarmaken, zodat de kinderen Israëls thuis kunnen komen. Waarom? Ze moesten thuis komen, opdat de Messias zou kunnen komen. En Ezechiël raakt op deze manier betrokken in dat plan en in dat werk van de Heere God. Dat is eigenlijk het mooiste wat je voor kunt stellen. Hetzelfde zien we ook bij de profeet Daniël. Hij is aan het vasten en aan het bidden en ook hij heeft gezien dat er in het boek Jeremia geschreven staat hoe lang de ballingschap zou duren. En dan denkt hij niet, nou, we zullen eens even kijken of die profetie van Jeremia uitkomt. Hij doet zijn armen over elkaar en hij gaat zitten wachten. Maar Daniël heeft ook begrepen dat we betrokken moeten raken in het plan van de Heere God. En hij gaat bidden en hij gaat vasten zelfs. En uiteindelijk gaat God tot hem spreken. En hij raakt betrokken in profetie. En de Heer God laat hem zelfs nieuwe dingen zien, waarvan sommige nog niet eens vervuld zijn nu vandaag, anno 2006. Dat is onvoorstelbaar. Zo ver kon hij in de toekomst kijken en kon de Heere God hem dingen laten zien. Maar hij raakte ook betrokken in dat plan en in dat werk. Nu geloof ik persoonlijk dat, zoals bij de eerste komst van de Heer Jezus, Israël in het thuisland moest zijn. Ik geloof dat bij zijn tweede komst, bij zijn wederkomst, Israël ook weer in het thuisland moet zijn. Veel van de profetieën spreken daarover. Ook over zijn terugkomst op de Olijfberg. We vinden dat in het boek Zacharia al. Maar we zien ook dat hij zegt tegen de Joden op dat moment, jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie roepen, Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Eeuwige. En ik geloof niet dat het straks de Arabieren zullen zijn die dat zullen roepen. Ik geloof dat het Joden zullen zijn. Dat betekent dat Joden weer terug moeten keren naar het land. En wat een wonder dat wij de generatie zijn. We zijn allemaal in de vorige eeuw geboren als ik naar jullie kijk. En dat wij in de eeuw geboren zijn waarin de staat Israël een feit geworden is. Dat wij geboren zijn in de eeuw waar we gezien hebben dat de grenzen van het Oostblok opengingen en in een periode van 7 jaar tijd 1,2 miljoen Joden zijn teruggekeerd naar het land. Nooit heeft er zo'n grote uittocht plaatsgevonden sinds de uittocht uit Egypte. Zelfs uit Babel zijn nooit zoveel Joden teruggekeerd. De meeste Joden hadden het eigenlijk wel goed. Ze leefden als God in Frankrijk of in Babel, ja. En ze wilden eigenlijk helemaal niet terug. Maar de Heere God is iets aan het voorbereiden. Ik geloof dat dat plan nog niet klaar is. Dat dat nog niet is afgelopen als ik de profetieën lees. En ik geloof ook niet dat de Heere God van plan verandert. Maar dat hij zijn plan af gaat maken. Maar ik geloof net als in de tijd van Daniël. Net als in de tijd van Ezra en Nehemia. Dat de Heere God mensen zoekt die niet alleen de Bijbel lezen. Maar die dat boek ook gaan gebruiken als een aanleiding om te bidden. En om dat woord van God te gaan proclameren, te gaan uitspreken en te gaan bidden. Ik heb het misschien al eerder verteld, maar in 1988 zijn we met een hele grote groep christenen uit zo rond de 40 verschillende landen zijn we naar Berlijn geweest. En we hebben daar letterlijk bijbelteksten geproclameerd die spreken over de terugkeer van de Joden naar het land. Nou, dat kon in die tijd niet. Iedere Jood die een uitreisvisum aanvroeg, die werd een refusnik. Misschien kent u dat woord nog wel. Ja? Dat betekende dat je ontslagen werd van je werk of van de universiteit als je studeerde. En het werd geweigerd om een uitreisvisum te krijgen. Juist in die tijd, in 1988, de Heere God legde het op het hart van heel veel verschillende mensen in heel veel verschillende landen. En ik ben daarbij betrokken geweest. En we hebben daar die conferentie gehad. En we hebben daar ook gebeden. En toen wij allemaal weer teruggingen naar onze verschillende landen, toen zijn christenen uit Berlijn blijven bidden een jaar lang. Op iedere Shabbat hebben ze dat gedaan. Vlakbij Checkpoint Charlie. Vlakbij waar die overgang is door de muur waar je naar Oost-Duitsland kon. Het was precies een jaar na de conferentie die we gehad hebben dat de muur is gevallen. En weet u welk stuk muur het eerste omver ging? Dat was dat stuk muur waar christenen uit Berlijn nog een jaar na de conferentie die wij gehad hebben, hebben gebeden. U hebt misschien wel de muur zien vallen, maar misschien hebt u niet begrepen dat duizenden en duizenden mensen, niet alleen in Berlijn, maar over de hele wereld daarvoor gebeden hebben. Waarom? Omdat ze begrepen hebben dat de Joden terug moeten naar het land en ook begrepen dat het evangelie deze landen in moest gaan. Want ook dat is belangrijk. Ik kan me herinneren dat er op de Berlijnse muur geschreven stond op een bepaalde plek met hele grote letters. Deze muur kan een heleboel tegenhouden, maar hij kan niet Jezus tegenhouden. In het Duits stond dat erop geschreven. Ik dacht, dat is waar hoor. Ja. Maar de muur is weg. En toch geloof ik dat we er nog niet zijn. Ik geloof dat het een van de vele stapjes is. En zo zagen we in de tijd van de Bijbel dat er een Ezra en een Nehemia waren. Die in hele praktische zin zelfs betrokken waren om de weg voor te bereiden voor de terugkeer van het volk. In onze tijd zouden misschien mensen zeggen, is het niet een beetje zonde van de tijd en van het geld wat die mensen daar aan het doen zijn? Die waren bezig om de muren te herbouwen, ze waren bezig met de poorten. Waarom is dat allemaal zo belangrijk om met stenen en met bouwen bezig te zijn? Misschien moeten we alleen maar bidden. Maar ik heb ontdekt dat in de Bijbel het geestelijke en het stoffelijke altijd samen gaan. En dat ons bidden ook altijd oproept tot handelen. Het is zo makkelijk als u ziet dat uw buurman gebrek lijdt. Het wordt een koude winter misschien en hij heeft niets om zich warm te houden. En dat u dan heel vroom zegt, nou ik zal extra voor u bidden deze winter. De Heer Jezus zegt, als je twee jassen hebt, dan geef je die jas aan diegene die hem nodig heeft. Ik geloof dat het evangelie ook een praktische kant heeft. En sommige mensen zijn misschien alleen maar met die praktische kant bezig, anderen alleen maar met die geestelijke kant, maar ik geloof dat het stoffelijke en het geestelijke bij elkaar horen. En te veel hebben het uit elkaar gehaald en hebben het losgemaakt. En vandaag de dag zien we hoe de Heere God mensen gebruikt, ook in die terugkeer van Joden bijvoorbeeld naar het land. En ik weet dat er door sommigen ook heel veel kritiek op is. Maar misschien komt die kritiek wel omdat mensen niet begrijpen waarom dit gebeurt en waarom dat belangrijk is. Maar het wil ook niet zeggen als anderen dat doen, dat u dat ook moet doen. Ik denk dat de Heere God voor ons allemaal een verschillend plan heeft. Laten we ook voorzichtig zijn met anderen zomaar te oordelen of zelfs te veroordelen. Ik denk dat we daarvan mogen leren. Nou, een van de dingen die we dus gezien hebben in de vorige les is hoe belangrijk het is om te spreken, om dingen uit te spreken. En daardoor gaat de Heere God handelen, daardoor gaat hij iets doen. Bij de schepping heeft de Heere God al tienvoudig gesproken en alles tot stand gebracht. De Hebreeënbrief legt daar iets over uit. De dingen zijn ontstaan uit het onzichtbare. De Heer heeft de zichtbare wereld uit onzichtbare dingen gemaakt, maar door het spreken heeft hij dat gedaan. En aangezien wij een beeld van hem zijn, wil hij dat wij ook gaan spreken. En nogmaals, ik wil het nog een keer zeggen, ik geloof dat ons bidden dus een stapje verder moet komen dan alleen die vraag van dit heb ik nodig en dat heb ik nodig en die is ziek. En dat is allemaal goed om te doen, begrijp me heel goed. Ik zeg vandaag niet dat u dat allemaal niet moet doen. Maar ik geloof dat het belangrijk is dat we gaan ontdekken dat er buiten dat gebied nog een heel ander gebied is. Nou, daar is vaak heel weinig aandacht voor. Nou, als we in dat andere gebied binnengaan, ik heb er vorige keer al iets over gezegd, dan is het belangrijk dat we een aantal principes begrijpen. Het Hebreeuwse werkwoord voor bidden, lehit palel, is een werkwoord wat, als je het heel letterlijk vertaalt, wat betekent recht spreken. Interessant is dat het in de wederkerende vorm staat. Dat betekent eigenlijk in de eerste plaats dat je recht over jezelf moet spreken voordat je over een ander dat kan. Als Nederlander zijn wij heel goed om anderen te beoordelen. U natuurlijk niet, maar de rest van Nederland doet dat wel. Die ziet altijd overal bij iedereen de fouten. Maar het woord bidden komt helemaal, het Hebreeuws woord bidden, uit de context van een rechtszaak. En dan zie je ook dat de woorden die in die context gebruikt worden, daar ook mee te maken hebben. Je hebt een aanklager. En wat was het Hebreeuwse woord voor aanklager? Je moet me weer even helpen. Satan. Wat is het Griekse woord voor aanklager? Diabolos of duivel. Ja? Dat betekent aanklager. Er is een aanklager. Maar er is meer nodig om een rechtszaak te hebben. Die aanklager, die is er. Nou, dat weten we allemaal wel. Maar je hebt ook een advocaat nodig. Het is zo mooi dat in het Nieuwe Testament er over een parakletos gesproken wordt. Als woord betekent eigenlijk iemand die jou te hulp komt. Dat wordt heel vaak met trooster vertaald. Maar je zou het ook met advocaat kunnen vertalen. Dat is op zich geen foute vertaling. En wie is onze advocaat? De Heer Jezus. En wat zegt hij dan? Ik ga naar de Vader toe, dat is beter voor jullie. En ik ga jullie een andere advocaat sturen. Wie is die advocaat? De Heilige Geest. Geweldig. Wat heb je nog meer nodig voor een rechtszaak? Je moet ook weten waarop je je beroept. Je kan alleen maar recht spreken als er ook een wet is. En dat is het woord van God. Ook dat is van groot belang om dat te kennen en dat te gebruiken. Als we bidden, moet dat altijd zijn vanuit de basis van het woord van God. En het moet altijd zijn in overeenstemming met het woord van God. Als ik zou gaan bidden, Heere God, wilt u mij nog een extra vrouw erbij geven? Niet dat ik daarnaar verlang hoor. Maar dan weet ik dat hij dat gebed nooit zal beantwoorden. Waarom? Het gaat buiten het kader van wat hij gesproken heeft. Daarnaast is er nog iets anders. En dat wil ik u ook voorleggen vanavond. Ik geloof ook dat de Heere God met ieder mens een specifiek plan heeft. Dat betekent ook dat de dingen die wij bidden, dat binnen dat plan moeten liggen. En mag daar ook om vragen. Wilt u mij laten zien? Wat is dat plan? Dat wil niet zeggen dat u voor uw hele leven even alles uitgestippeld krijgt. Sommige mensen zouden dat graag willen. Ik weet niet of ik dat helemaal zou willen. Maar u krijgt wel voldoende licht om een stuk te kunnen lopen. En dat gebeurt in de eerste plaats door het lezen van Gods woord. Psalm 119 zegt het ook. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En daardoor kun je een stuk kunnen zien. Maar ik geloof dat dat pad voor iedereen verschillend is. Vanessa en ik, wij hebben een stukje roeping wat ook in Israël ligt, wat ook in Afrika ligt. Ik denk niet dat dat voor iedereen hier is. Maar dat betekent ook dat de dingen die wij bidden in de eerste plaats binnen het kader van Gods woord zijn, maar ook binnen het kader van de roeping zijn. En ook dat moeten we beseffen. Maar heel veel mensen hebben nog nooit aan de Heere God gevraagd, wat is uw plan voor mijn leven? Hoe wilt u mij gebruiken? Ons allemaal is er een plan, alleen is het heel verschillend. En daarom wil ik u vragen, alsjeblieft vergelijk niet met andere mensen. Kijk niet naar anderen. Ja, dan zeggen mensen, oh, ik zou willen zijn als die of als die. Nee, dat moet u niet willen. U mag zijn wie u bent. U bent bij naam geroepen en u bent uniek. Maar de Heere God heeft ook een uniek plan met u. Nou moet ik even denken. Ik ben het even kwijt. Ik wou daar nog iets over zeggen. Kom, we wel weer te binnen zo. Ik ga maar even door over dat die reden waarom we moeten bidden en waarom we hardop moeten bidden, waarom we moeten belijden. Een van die dingen die hoort bij het hebben van een rechtszaak is dat er recht gesproken moet worden, dat er getuigen moeten zijn. En de Bijbel zegt dat er 2 of 3 getuigen moeten zijn om recht te kunnen spreken. Weet u wat zo interessant is? Om te kunnen bidden, ik weet niet of ik het vorige keer verteld heb, maar als Joden gaan bidden, hoeveel mannen heb je nodig om te kunnen bidden? 10, hè? Minyan, heel goed. Als Joodse vrouwen willen bidden, hoeveel moet je er dan hebben? 1. Want de Heere God hoorde het gebed van Hanna toen ze daar bad voor de ingang van het heiligdom. Maar voor mannen zegt men, je hebt 10 rechtvaardige mannen nodig, zoals in de tijd van Abraham. Als er 10 rechtvaardigen waren geweest in Sodom, dan had de Heere God de stad gespaard. Dus zeggen de rabbijnen, als er nou 10 rechtvaardige mannen zijn, dan weten we dat de Heere God luistert. Dan weten we dat dat van invloed is. En wat zien we nou dat de Heer Jezus doet? Die brengt dat getal 10 terug tot een kleiner getal. En hoe komt hij aan het getal 2 of 3? uit de Torah, uit dat eerste boek van de Bijbel, uit dat wetboek. En hij zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En waar twee zijn paren begeren van de Vader, het zal hun ten deel vallen. Wat we hier zien is iets wat heel belangrijk is, de kracht van het samenbidden. Want de vraag die ik heel vaak krijg is, ja maar bidden, er zijn plaatsen waar mensen een bidstond bijvoorbeeld houden, dat is toch helemaal niet nodig, ik kan thuis toch net zo goed bidden. En het antwoord daarop is, nee, u kan thuis niet net zo goed bidden. Er zijn namelijk twee vormen van gebed. Wat u thuis doet in gebed, is die persoonlijke relatie die u hebt met de Heere God. Als u thuis bent, dan bidt u bijvoorbeeld voor familieleden die de Heere God niet kennen. Dan bidt u voor uw kinderen, zoals Job dat ook deed en zelfs een offer bracht, want hij dacht misschien dat ze in hun hart de Heere God vaarwel gezegd hebben. Dat zijn allemaal dingen die u thuis moet doen. Dat zijn ook dingen die u juist niet op een bidstond moet doen. Dat is belangrijk om te weten. Als wij op alle bidstonden voor al onze familieleden zouden gaan bidden, nou dan kun je de hele avond, kun je die daarmee vullen. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Maar er zijn specifieke zaken waar gebed voor nodig is, waar we gebruik maken van het feit van de regels van de rechtspraak. Dat we gaan beseffen, er zijn dingen die kun je niet in je eentje. En daar geeft de Heer Jezus juist onderwijs over. En dat is eigenlijk datgene wat we in het Nieuwe Testament ook steeds terugzien. Zullen we daar ook wat over lezen? Misschien kunnen we eens kijken in het boek Handelingen. Handelingen hoofdstuk 4. En ik begin in vers 23. Petrus en Johannes, die waren opgepakt geweest en die werden weer vrijgelaten door de Hoge Raad. Dan lezen we in vers 23. En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en de oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeide, Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt, waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, of zijn Messias. Een tekst uit de Psalmen. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu, Heere, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl ze baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van hen die tot geloof gekomen waren, was één van hart en ziel. En ook niet één zeide dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch ze hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen, want alle die eigenaar waren van stukken grond of huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoeften. Nou, even tot zover. Wat we zien is dat zo gauw de eerste gemeente ontstaan is. En daar zijn we allemaal uit voortgekomen. Daar is het begonnen. De eerste gemeente is geboren in de Joodse wieg. Dat moet u niet vergeten. Sommige mensen zijn dat wel een beetje vergeten. Er zijn zelfs mensen die denken dat de Heere God Israël vervangen heeft door de gemeente. En dat de Joden afgedaan hebben. Nou, dat zou helemaal niet kunnen, want de eerste gelovigen, de eerste christenen waren alleen maar Joden. Daar was geen niet-Jood bij zelfs. Dus het is onmogelijk dat in die zin de kerk als zodanig Israël vervangen zou hebben. Nee, Paulus zegt, ik wil u een geheimenis mededelen, dat namelijk de heidenen mede-erfgenaam zijn geworden van de belofte. En het woordje mede-erfgenaam, ik heb het nagezocht in het Grieks, dat betekent dat je eigenaar wordt of erfgenaam wordt naast de oorspronkelijke erfgenaam. De woorden die Paulus gebruikt zijn zeer belangrijk. Maar als dan de gemeente gaat groeien, dan zien we ook dat er een enorme weerstand komt. Mensen zijn er niet blij mee en er ontstaat vervolging, mensen worden opgepakt en daardoor kan de boodschap van het kruis niet verder gepredikt worden. En dan zeggen de discipelen niet van, nou ja, het is allemaal moeilijk, misschien moeten we maar niet meer prediken. Misschien moeten we die dingen maar niet meer doen. Of, zoals ik een keer iemand hoorde die op weg was naar een bid stond en het was een beetje glad op straat en de auto die gleed weg, gelukkig tegen de rand van de stoep, gelukkig niet tegen een andere auto. En toen zei die mevrouw van, nou misschien wil de Heere God niet dat ik naar de bid stond ga. En ze is maar weer omgekeerd en ze is weer naar huis gegaan. Nou, ik geloof ten eerste niet dat de Heere God zo spreekt. En ik geloof ook niet dat wij ons door omstandigheden tegen moeten laten houden. Als dat zo zou zijn, dan zouden Vanessa en ik nooit gehuwd zijn. Want toen wij wilden gaan huwen, toen zat alles tegen. De Heere God heeft ons op een bijzondere manier samengebracht. Op sommige plekken heb ik daar wel iets meer over verteld. Ik heb haar zelfs, voordat ik haar ooit gezien had, heb ik haar in een droom gezien en sprak de Heere God tegen mij en zei, dit is jouw toekomstige vrouw. En op een hele bijzondere manier is dat verder allemaal gegaan. Dat is een heel lang verhaal, dat ga ik nu allemaal niet vertellen. Maar toen wij wilden gaan trouwen, toen waren alle deuren dicht. Vanessa is ook Nederlands staatsburger, ondanks dat ze in Zimbabwe is opgegroeid. En toen wij naar het stadhuis in Haarlem gingen, waar we allebei ingeschreven waren, zeiden ze, ja, maar het geboorteuittreksel van Vanessa, dat is te oud, er moet een nieuw geboorteuittreksel komen. Nou, dat duurt ongeveer 2 jaar in Afrika om een nieuw geboorteuittreksel te krijgen. Dat is nog heel snel. Als je een nieuw persoonsbewijs moet hebben, dat kan nog langer duren. Nou, zoals u misschien ziet, ben ik geen 20 meer en ik dacht, als ik zo lang op een vrouw gewacht heb en dan op dat papiertje nog een paar jaar gaan zitten wachten en ze konden niet eens garanderen dat we het zouden krijgen. En ik dacht, no way. Dus we zijn gaan kijken of het op een andere manier zou kunnen. Dus we zijn gaan onderzoeken of we misschien in Zimbabwe dan zouden kunnen trouwen. Want dat was makkelijker. Daar doen ze niet moeilijk over dat geboorteuittreksel. Maar toen we daar uiteindelijk alles zo'n beetje geregeld hadden, 1 dag voor ons huwelijk notabene, en we dachten dat alles rond was, gingen ze opeens moeilijk doen. Dus de hele bruiloft, alles was gepland. De dag erop zouden we trouwen. Maar we hadden nog een formulier nodig wat we op moesten halen bij de gemeente. En toen gingen ze moeilijk doen over mijn papier. En ze zeiden, ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet. En we moeten een brief hebben van de Nederlandse ambassade in Zimbabwe. Ik zeg, we moeten geen brief hebben van de Nederlandse ambassade, want die heeft geen gegevens van mij. Ik ben een Haarlemmer, ik woon in Nederland. En denkt u dat ze overal in de wereld van alle Nederlanders een lijst hebben? No way. Maar ze weigerden gewoon om ons die papieren te geven. Nou, dat is wel even spannend, want voor ons was ook een meneer die werd naar huis gestuurd. Die zou diezelfde dag zou die trouwen en ze zeiden, uw papieren zijn niet in orde. Nou, dan klop je hart wel in je keel. Maar ik dacht, als de Heere God ons op zo'n bijzondere manier heeft samengebracht, dan geloof ik niet dat dit niet doorgaat. En steeds maar kwam die magistraat die ons die papieren moest geven naar ons toe, liep dan weer weg en zei, nee, maar het kan niet en dit is niet in orde en dat is niet in orde. En op een bepaald moment, ik werd zo verbolgen, zoals ik dat in de Bijbel soms ook lees. En ik zei, Heere God, ik zei het in het Engels, stuur een engel. En op dat moment, het leek of de magistraat geslagen werd, draaide zich om, kwam met een papier, gooide het neer voor ons aangezicht en zei, teken! En we moesten tekenen en het was rond en we kregen het papier. Wat er die avond gebeurde, dat wisten we niet, hebben we de volgende dag gehoord. We zijn op een kasteel getrouwd. Heeft de politie een inval gedaan en die heeft het personeel gegijzeld. En het eten en drinken meegenomen en weet ik veel wat allemaal. De kamer waar we onze huwelijksnacht zouden onderbrengen was onder water gelopen. Nou, zo kan ik wel doorgaan. Ik zou een boek kunnen schrijven. Ja? Maar het is allemaal goed gekomen hoor. Reken maar. Het betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat. Toen de Heer Jezus, ik heb daar gisteren ergens over gesproken in een gemeente, toen de Heer Jezus zijn discipelen wegstuurde het meer op om een bepaald moment, hij had net de wonderbare spijziging had hij gedaan, en hij zegt, gaan jullie vast met het bootje weg, ik stuur de mensen weg en dan kom ik achter jullie aan. In Matthäus 14 lees je dat bijvoorbeeld. En wat zie je dan? De discipelen zijn een tijdje op zee en opeens begint het vreselijk te stormen. Wist de Heer Jezus dan niet dat er een storm zou komen? Ja, natuurlijk wist hij dat wel. Maar de discipelen hadden net dat wonder gezien van die vermenigvuldiging van het brood. En ze moesten leren om niet te zien op die golven en die omstandigheden. Ze moesten leren om te vertrouwen op de God van de Bijbel die in staat is om grote dingen te doen. En het grote probleem is dat wij soms zo kijken naar alles wat om ons heen, gebeurt. Toen uiteindelijk wij in Nederland kwamen, nadat we getrouwd waren, dat was ons wettelijk huwelijk. Ons huwelijk voor God, dat is ook een heel verhaal, dat hebben we in Israël gehad, in Jeruzalem. Daar zijn we ingezegend, daar hebben we ons kerkelijk huwelijk gehad in de Profetenstraat in Jeruzalem, op een plek waar al voordat de staat Israël bestond, Joden en Arabieren samenkwamen die Jezus kenden om hem te aanbidden. Dat is heel bijzonder. Maar toen wilden we in Nederland ons huwelijk registreren, want dat moet natuurlijk ook. En we hadden ons zeer goed geïnformeerd van tevoren, dat kunt u misschien wel begrijpen, we zijn niet zomaar over één nacht ijs gegaan, we komen weer in Haarlem op het stadhuis. En wat zeggen ze? Wij erkennen uw huwelijk niet uit Zimbabwe. Ik zeg, dat is wat. Wat kan ik dan doen? Kan ik dan voor de wet opnieuw trouwen in Nederland? Nee, dat kan niet, want u bent al getrouwd. Ik zeg, wat? Jullie erkennen mijn huwelijk niet, maar ik kan niet trouwen, want ik ben al getrouwd. Ik zeg, dan kan ik toch geen kant uit? Nee, dat klopt, zegt die ambtenaar. Ik zeg, maar wat kan ik dan doen? Nou, eerst was het stil, want eigenlijk konden we gelijk weer gaan. Die persoon wilde verder ook helemaal niet meewerken. Daar worden ze misschien ook niet voor betaald, dat weet ik niet. Maar we moesten echt heel erg aandringen. Ik zeg, maar er moet toch iets gebeuren. We moeten toch in Nederland ingeschreven worden. Vanessa is Haarlemse, is Nederlandse, ik ben een Nederlander. Ik zeg, ik ben niet getrouwd met een vluchteling uit Haiti of weet ik veel wat. Het is toch te gek om los te lopen. Nou, zei die persoon, toen had hij opeens een goed idee. Hij zei, wat u zou kunnen doen, u kunt dan een rechtszaak tegen de overheid aanspannen. Ik zeg, wat? En ik zeg, wie moet dat betalen? Ja, dat moet u zelf betalen. Nou, daar ben ik niet voor verzekerd. En ik denk, wat is dit toch allemaal? Maar ik kan u vertellen, we zijn ondertussen ook in Haarlem ingeschreven, hoor. Dus we zijn ook voor de Nederlandse wet zijn we getrouwd. Maar om u maar te laten zien, dingen gaan niet allemaal vanzelf. En als God ons leidt in ons leven, betekent het niet dat het allemaal over rozen gaat. Of misschien gaat het wel over rozen, maar ze hebben ontdekt dat rozen, als je die gaat kweken zonder dorens, dat met het verdwijnen van de dorens ook de geur verdwijnt. Is dat niet apart? En ik geloof dat als we de geur van God in ons leven willen ruiken en willen waarnemen, dan zullen er ook dorens zijn. En er zullen hobbels zijn. Maar juist in die hobbels gaan we de Heere God leren vertrouwen. En dat is zo mooi. Dat zijn de dingen die wij meemaken, waar we nou ook boeken over zouden kunnen schrijven. Hoe hij antwoordt. En dat is wat we hier zien in Handelingen ook. Dat de discipelen, ze laten zich niet afschrikken doordat de overheid zo moeilijk wordt en ook de geestelijkheid die eigenlijk de grootste weerstand veroorzaakte. Maar wat ze gingen doen, ze gingen samen in gebed. Er staat, zij verhieven in vers 24. Als je je stem verheft, ja, dan betekent dat dat het iets harder is dan dat je normaal spreekt. Ja? Maar het volgende woord wat erachter staat, dat is zo belangrijk. Eenparig deden ze dat. Het Griekse woord wat daar staat, betekent eigenlijk in harmonie met elkaar, zoals bij een orkest. En dat is een van de geheimen voor het samen bidden. Als wij samen werkelijk van de Heere God iets willen ontvangen, als er situaties zijn waarin we zijn hulp nodig hebben, dan is het van belang dat we eenparig gaan bidden. Maar wat betekent dat dan, dat eenparig bidden? Als ik kijk hoe er gebeden wordt op een bidstond, en ik ben in heel Nederland binnen allerlei kerken en groepen op bidstonden geweest. Ik heb in het verleden, dat is bijna 25 jaar geleden, maar ik heb een aantal jaren lang gebedsonderwijs gegeven. Vrijwel uitsluitend gebedsonderwijs gegeven en veel groepen en kerken bezocht. En wat mij opvalt is vaak hoe het daartoe gaat. Eén iemand begint te bidden en die bidt voor een tante waar helemaal nooit iemand van gehoord heeft en ook niet precies weet wat er aan de hand is. De volgende die begint te bidden voor een speciale samenkomst die gehouden gaat worden. De derde die begint te bidden voor weer iets anders. En tegen die tijd dat de vierde aan de beurt is, die weet niet meer waar die voor bidden, want waarvoor die moet bidden, want alles is al genoemd. Alles is al weggebeden. Kent u dat? En dan zijn er mensen die kunnen zo goed bidden en zo mooi bidden, maar ze kunnen alleen hun amen niet vinden. Ze blijven maar doorgaan, ze blijven maar doorgaan. Dat je zelfs moeite hebt om wakker te blijven. Ik bedoel het allemaal niet negatief, je moet me goed begrijpen. Maar ik geloof dat niet het bidden was zoals de discipelen dat deden. Ik denk dat dat op een wat andere manier gaat. En waar ik vanavond over na wil denken, ik wil u wat tips geven over het samen bidden. Heel veel mensen vinden het niet fijn om samen te bidden, vinden het niet fijn om naar een bidstond te gaan. Waarom? Ten eerste, het is heel erg saai. Ja? Ten tweede, er wordt voor zoveel verschillende dingen wordt er gebeden. Aan het eind van de avond weet je niet eens meer waar er allemaal voor gebeden is. Ten derde, je ziet soms zo weinig verhoringen van die gebeden, dat je eigenlijk een beetje ontmoedigd raakt en denkt, waar doen we het eigenlijk allemaal nog voor? Nou, ik geloof dat het anders kan. En ik kan vanavond maar kort daar wat dingen over zeggen, maar ik wil die wat tips daarover geven. Maar ik heb gemerkt, als mensen dat gaan toepassen, dat niet alleen de bidstonden gaan veranderen, maar dat je ook gaat zien dat mensen verhoringen krijgen. En dat is zo bijzonder. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Waarom bidden we? Nou, een van die dingen die we eerst moeten beseffen is, waarom is dat samen bidden nou zo belangrijk? Ik heb er net al iets over gezegd, vanwege het kader van de rechtspraak. Om recht te kunnen spreken heb je meerdere getuigen nodig. En het Hebreeuwse werkwoord voor bidden is een term die eigenlijk met rechtspraak te maken heeft. En de oorsprong van het werkwoord betekent ook rechtspreken. Dus het is ook heel logisch dat hier Jezus zegt, ja, je hebt twee of drie mensen daarbij nodig, die als getuigen optreden. Je hebt de Heilige Geest nodig, je hebt het woord van God dus ook nodig als je gaat bidden. Je moet altijd een Bijbel meenemen als u gaat bidden. Dat u weet wat u bidt en waarom u het bidt. Ik heb het al vaker verteld, Vanessa en ik, we wonen in de stad van Corrie ten Boom. En altijd als zij ging bidden, dan zocht ze, als ze iets nodig had of er moest iets gebeuren, dan ging ze in de Bijbel een tekst opzoeken waar de Heere God een belofte gaf die te maken had met de situatie waarin zij verkeerde. En dan ging ze bidden en dan zei ze, Heere God, ik bid het, want u hebt daar en daar dit beloofd. Lees het zelf maar na. En op die manier leefde zij met de Heere God. Eigenlijk heel eenvoudig. Ze zei gewoon, u hebt het zelf beloofd. En daarom vraag ik het aan u. En zij heeft bijzondere dingen in haar leven meegemaakt. Omdat ze het de Heere God durfde aan te spreken op zijn woord. Maar zou u ook nog wat dingen kunnen noemen? Waarom dat samen bidden, behalve van wat ik nu genoemd heb, dat kader, zijn er meer dingen die de Bijbel daarover zegt, waarom dat belangrijk is, of goed is om dat te doen? Dus dat is de tekst dat de Heer Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Dat is mooi, er zit een belofte aan verbonden. Als je samen gaat bidden, de Heer Jezus zegt, dan ben ik in jullie midden. Dat is heel bijzonder eigenlijk, ja. Er zijn maar weinig van dat soort beloften die we vinden in het Nieuwe Testament. Er is nog meer. U kent misschien wel de tekst van één verslaat er, hoeveel? 1000. En twee verslaan er 10.000. Dat is de Bijbelse wiskunde. Dat betekent dat je met z'n tweeën 10 keer zo sterk bent. Dat is bijzonder, hè? En het is belangrijk om dat te beseffen. Soms zijn er dingen in ons leven die te zwaar zijn, waar we niet alleen uitkomen. En dan hebben we een legermacht hebben we nodig. En het blijkt als je al met z'n tweeën bent, je gaat samen bidden, dan blijkt het dat je heel wat meer kunt dan dat je alleen bent. Dat is een Bijbels principe, wat we steeds zien. In Prediker 4 vers 12 staat er, kan iemand er 1 overweldigen, 2 zullen tegenover hem kunnen stand houden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Nou, dat laatste wordt natuurlijk altijd toegepast op het huwelijk. Ja? Als je een preek hoort over het huwelijk, dan wordt dat altijd toegepast. Maar dat is niet de context waarin het staat. Prediker heeft het hier niet over een huwelijk. Ja? In een huwelijk ga je niet iemand overweldigen, hoor. En over stand houden. Maar dat betekent dat als je met z'n drieën bent, ja, dan heb je iets wat zo sterk is dat het niet overwonnen kan worden. Dat is precies wat de Heer Jezus zegt. Nou, wat daarbij ook van belang is, is dat we, als we dat gaan bidden, dat we dan ook hardop bidden. Waarom? De Bijbel zegt dat als de een iets bidt, moet de ander het beamen. Er amen op zeggen. Amen is bij heel veel christenen een soort stopwoordje geworden. Dan weet je, oh, nu is het gebed afgelopen. Maar de Bijbel zegt dat anderen het moeten beamen. Amen betekent, het is zo, ik geloof dit. Ja? Ik kom aan het Hebreeuwse woord, emuna komt het af. Amen is Hebreeuws. En ik kan alleen maar ja zeggen op dat gebed van die ander, als ik ook weet wat die bidt. Dat betekent dus dat we hardop moeten bidden. Dat betekent ook dat we duidelijk zullen moeten spreken. Soms praten mensen zo met de hand voor de mond. En dan kan je helemaal niet horen wat er gebeden wordt. En dan zeggen mensen, ja, maar de Heer hoort het wel. Maar dat moet je niet doen als je samen bidt. Als je samen bidt, ga dan zo zitten dat je die ander kunt horen. En dat je duidelijk spreekt. Soms denk ik wel eens, we zijn een beetje dwaas. Wat heeft het voor zin om samen te gaan bidden, als we niet eens die ander kunnen beamen doordat we hem niet horen. Maar dat belijden, dat is zo ontzettend belangrijk. In Romeinen 10 vers 9, en we gaan zo pauzeren, ga ik daar nog wat meer over zeggen. Maar in Romeinen 10 vers 9, er staat, want indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. De MBG-vertaling zegt, indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid, belijdt men tot behoudenis. Dat woordje mond, wat hier staat, en het woordje belijden, is allebei heel erg belangrijk. Het woordje mond zal ik nu nog wat over zeggen. En over dat belijden zal ik straks wat meer zeggen. Het woordje mond in het Grieks is stoma. U kent dat woord misschien wel, want we gebruiken het ook voor andere dingen. Maar het heeft naast de betekenis van mond nog een andere betekenis. Het is het Griekse woord voor de scherpte van het zwaard. Of voor de snijkracht kant, de kant waarmee het zwaard kan snijden, soms kan dat aan twee kanten, of de punt van het zwaard. Maar juist die scherpe kant van het zwaard noemen wij in het Grieks ook stoma. En wat we zien in de Bijbel is dat bijvoorbeeld in Jesaja 49 vers 2 staat er, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Dat de mond gemaakt wordt als een zwaard. In de Efezebrief leest u over de geestelijke wapenrusting. En dan zie je vaak plaatjes daarvan. Soms wordt dat op zondagschool wel uitgebeeld. En dan zie je een Romeinse soldaat met een zwaard in zijn hand. Nou, mijn vraag is of dat zwaard inderdaad in de hand is of misschien wel ergens anders is. In het Nieuwe Testament lezen we namelijk iets wat toch wel bijzonder is. In Openbaring 1 vers 16, daar lezen we over de Heer Jezus. En wat staat er? En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, zijn schijnt in zijn kracht. En ook in Openbaring 19, vers 15 en 21 komen we het weer tegen. Uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des Almachtigen. En ook in vers 21 wordt er weer gesproken over het zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Ik geloof dat het belangrijk is dat we gaan begrijpen dat de Heere God ons een wapen geeft als er strijd is, als er dingen zijn. Maar het betekent wel dat we dat zwaard wat de Heere God ons geeft, dat we dat niet moeten gebruiken om elkaar daarmee om de oren te slaan. En dat is wat we zo vaak doen. Zeggen mensen, ja, het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En dan komen mensen met allemaal bijbelteksten en dan gaan ze elkaar met om de oren slaan met bijbelteksten. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het zwaard moet je gebruiken voor een vijand. Wij zijn familie van elkaar, we zijn één huisgezin. We zijn misschien niet met alles eens, maar het is wel de bedoeling dat we één zijn, zonder het met alles eens te zijn. Maar onze mond is een zwaard. En in dat bidden wil de Heere God, als wij zijn woorden gaan spreken, en ik ga daar na de pauze wat meer over uitleggen, gaan we zien dat dat een wapen wordt, waardoor dingen gaan veranderen, waardoor dingen gaan gebeuren. Dat was het geheim van het gebed van Daniël. Waardoor kon er zoveel gebeuren? Omdat hij niet zomaar een gebedje bad, maar omdat zijn mond was als een zwaard, zoals we het vaker in de Bijbel lezen. Omdat hij woorden sprak die rechtstreeks uit het hart van de Heere God kwamen. We gaan even pauzeren. 10 minuten. Zoals u gehoord hebt, heb ik niet bedacht hoor. Dus u moet niet mij de schuld geven. Maar als u koffie weer mee wil nemen hier naartoe, en dan gaan we over 10 minuten weer verder.